Gemeente jongens en meisjes, een opwekkingsprediker heeft eens gezegd: als de kerk haar heiligmaking verliest, dan verliest zij haar getuigenis. Nog een keer, als de kerk, de gemeente van Christus, haar heiligmaking verliest, dan verliest zij haar getuigenis. Als de kerk, als de gemeente van Christus opgaat in de wereld vol van zonden en kwaad, dan is er geen verschil meer met de wereld. Dan gaat er geen kracht meer uit van de gemeente van Christus naar de verloren wereld om ons heen. En gemeente, is dat niet de grote zorg anno 2007? Dat de doorleving van Gods heiligheid, van Gods verhevenheid, van zijn heerlijke majesteit, in de gemeente, in de kerk, maar ook in ons eigen leven gemist wordt. En hebben we dat niet nodig? Die doorleving van Gods heiligheid en dat wij weer met elkaar gaan verstaan waartoe wij geroepen zijn. En deze zorg die bemerkte Paulus, en ik ga er maar vanuit dat Paulus de schrijver is van de Hebreeën. Sommigen die denken dat het iemand anders is geweest, maar hoe dan ook. Ik denk dat Paulus dat ook wil benadrukken naar de Hebreeën toe. Paulus die constateert vervallenheid bij de Hebreeën. Hij was bezorgd. Hij zegt in hoofdstuk 12 vers 15. Dat zij moeten toezien dat niemand verachteren van de genade van God. Wat is dat verachtering in de genade? Nou, er zit het woordje achter in. We zouden kunnen zeggen, er zit het woordje achteruitgang in. Als de Heere ons te sterk wordt, als de Heer in ons leven komt en hij gaat werken, hij gaat ons overtuigen van zonde. En ik wil vanmorgen daar niet te lang bij stilstaan, maar dat wij uiteindelijk op dat punt mogen komen dat wij het leven niet meer in onszelf, maar buiten onszelf in Christus Jezus zoeken. Dan verlangt de Heer ernaar dat wij op de leerschool van de Heilige Geest groeien van een kind tot een jongeling en van een jongeling naar een volwassene in het geloof. Dat lezen wij onder andere in Efeze 4. De Heere verlangt ernaar dat zijn gemeente opgroeit tot de volwassenheid in Christus. Dat wij meer en meer gaan leren verstaan wie de Heer Jezus voor ons wil zijn. Dat wij onszelf steeds meer en meer leren kennen. Dat wij God steeds meer en meer leren kennen. En Calvijn spreekt het, die spreekt over die voortdurende verdieping in Gods kennis. Zelfkennis en Christuskennis. Maar als wij geestelijk niet groeien, als wij op die geestelijke loopbaan niet de loopbaan lopen, maar uiteindelijk uitgestrekt gaan liggen. Paulus zegt in hoofdstuk 12, vers 12, daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën. Wat was er gebeurd? De mensen waren gestruikeld op die loopbaan. Ze zagen het niet meer zitten. Misschien door kastijding niet. Ze konden niet meer volharden. En daar lagen ze uitgestrekt op die geestelijke renbaan. Paulus die gebruikt in hoofdstuk 12 het beeld van een stadion. Waarin allerlei hardlopers lopen. En dan zo zegt hij, zo moeten wij geestelijk ook allemaal lopen op die geestelijke loopbaan. Wandelen met Christus. Maar ja, dat is niet eenvoudig. Daar is strijd, er zijn obstakels, er zijn hindernissen op onze weg. We staan met elkaar in de maatschappij waarin er zo ontzagwekkend veel naar ons toe komt. En er is niets voor nodig. Of we liggen uitgestrekt, we vallen in een zonde of we struikelen in de zonde. Maar weet je wat nou het grote gevaar is? Dat wanneer wij vallen in de zonde, dat wij moedeloos raken en dat de duivel komt en zegt, joh, laat het erbij zitten. En we blijven daar liggen en dan komt Paulus en dan zegt hij, nee, we moeten opnieuw opstaan, richt wederop de trage handen en de slappe knieën. Zie op Jezus, de overste leidsman en de volleinder des geloofs. En uiteindelijk stimuleert en bemoedigt Paulus de Hebreeën aan om niet te verachteren in de genade, om niet achteruit gaan in de genade, maar geestelijk te groeien en te jagen naar heiligmaking. Dus verachtering in de genade, gemeente, ik zal dat als het volgt willen omschrijven, dat is eigenlijk dat wij de Heer hebben mogen leren kennen in beginsel, dat wij zonder Hem niet meer kunnen leven en dat ons hart vol van Hem is, maar op de een of andere manier, door de verleiding en de verzoeking van Satan of door eigen schuld en onoplettendheid, is daar een geestelijke lauwheid gekomen. We hebben bijvoorbeeld het woord links laten liggen. We hebben 's morgens geen binnenkamer meer voordat we naar ons werk gaan. Geen stille tijd meer. En omdat we het woord van God links laten liggen, gaan wij langzaam maar zeker afwijken van Gods wegen. En is er ook geen gemeenschap met God meer. Geen verborgen omgang met de Here meer. En ik zeg het vaak tegen de catechisanten, dat is nou een vicieuze cirkel. Een slordig leven en geen binnenkamer hebben, geen stille tijd hebben en geen omgang met God hebben, dat is een vicieuze cirkel. Want al heb ik geen omgang met God, dan ben ik een prooi voor de duivel. Dan ga ik heel makkelijk op in de zonde en in het kwaad van de wereld. En als ik in het kwaad van de wereld leef en in zonde gebegeerte leef, of dat ik opgaat in wereldse dingen, dat heeft ook weer tot gevolg dat ik geen zin heb om de Heer te zoeken, om een binnenkamer te hebben, om stille tijd te houden. Dat is een vicieuze cirkel waarin wij kunnen zitten. En Paulus, die bemoedigt de gemeente, hij bemoedigt de Hebreeën om toe te kijken naar elkaar, dat we niet verachteren in de genade, dat we niet achteruit gaan en uiteindelijk zorgeloos worden en laks worden en onverschillig worden. Nee, Paulus, die roept de gemeente op om te jagen naar heiligmaking. De gemeente, laten wij ook op elkaar toezien. Want wat lees je nog meer? Als wij verachteren van de genade, dan heeft dat zulke verschrikkelijke gevolgen. Als wij als gemeente van Christus onze heiligmaking verliezen, dat heeft zulke verschrikkelijke gevolgen. Hier wordt gesproken onder andere ook over een wortel van bitterheid die kan ontstaan. Oh ja, als wij zonde tolereren in ons leven en als we een slordig leven leiden, dan is er niets voor nodig om wrok of bitter te worden naar andere mensen om ons heen. Daar waar zonden zijn in de gemeente van Christus, dan is er niets voor nodig om als kemphanen tegenover elkaar te staan en om elkaar te vereten en elkaar te verbijten. Maar daar waar een gemeente mag groeien in de genade en in de kennis van Christus, daar wordt de liefde van Christus overvloediger ervaren in eigen hart en leven, maar ook die wederliefde naar de Heer en naar elkaar. En daar is geen plaats voor bitterheid, daar is geen plaats voor wrok, daar is geen plaats voor het vereten en verbijten van elkaar. Jaag de vrede na. De onderlinge vrede die zo nodig is, de band van de liefde. Zodat de wereld en de goddelozen in Montfort zullen zeggen, ziet hoe lief ze elkaar hebben. Kijk eens wat een vrede daar is in die gemeente die zegt dat ze Jezus Christus navolgen. Jaag de vrede na met allen en de heiligmaking zonder welke niemand de Heere zien zal. En gemeente, het is opmerkelijk dat Paulus hier in de Hebreeënbrief de hele christologie, de christocentrische prediking gebruikt om de gemeente te wijzen op heiligmaking. Heel de christologie, die stelt de auteur, stelt Paulus in dienst van de gemeentevermaning. In dienst van de heiligmaking. En dat wil ik vanmorgen ook benadrukken, gemeente. Heiligmaking, dat moeten we niet losmaken van Christus. En dat moeten we niet losmaken van de rechtvaardigmaking. Want anders krijgen we allemaal fariseeërs. Wat bedoel ik? Als wij heiligmaking gaan losmaken van de rechtvaardigmaking en van de persoon van Christus, dan krijgen wij wettisch fariseïsme. Dan gaan we gemeenteleden oproepen om heilig te leven en om de televisie de deur uit te doen. En om dit te doen en dat na te laten en een hele waslijst van dingen. Maar gemeente, als de liefde van God niet in ons hart is uitgestort, als de persoon van Christus ons niet dierbaar en noodzakelijk is, dan stelt onze heiligmaking niks voor in de ogen van God. En is dat niet het grote probleem ook in onze kerken of in een bepaald gedeelte van de kerken? En misschien is dat herkenbaar in uw leven. Dat we de heiligmaking losmaken van wedergeboorte en het levende geloof in de Jezus Christus. En er is heiligmaking niets anders dan wet op wet en regel op regel. En de jongelui en onze kinderen die proeven en die zien het. Die proeven het is niet echt bij pa en bij ma. Het is niets anders dan dode vormen godsdienst. En gemeente, daar moeten we beginnen. We moeten beginnen bij het begin. Dat als wij spreken over heiligmaking, dan heeft dat alles te maken met de rechtvaardigmaking. Rechtvaardigmaking, de vergeving van zonde, heiligmaking, de reiniging van de zonde, het wegdoen van het kwaad en van de zonde, het verlost worden van de macht van de zonde. Dat is een Siamese tweeling, rechtvaardigmaking en heiligmaking. Het is een Siamese tweeling. Het zijn twee onderscheiden dingen, maar je kan ze niet scheiden. Het heeft alles met elkaar te maken en het vloeit alles uit elkaar voort. Heiligmaking, gemeente, heeft in de eerste plaats te maken met de verloste kinderen van God. Die in hun eigen hart en leven mogen weten dat ze niet meer voor rekening van zichzelf leven, maar dat zij deel geworden zijn van de Heere God, dat zij een kind van de Allerhoogste zijn geworden. Heiligmaking, dat vloeit voort uit de rechtvaardigmaking, uit de vergeving van zonde. En gemeente, nu zijn daar duizenden mensen die zijn tevreden met vergeving van zonde. En het is een groot wonder als de Heer in ons leven onze ogen opent en dat wij als een verloren zondaar mogen zien op Christus en dat we mogen leren verstaan voor eigen hart en leven. Niet alleen anderen, maar ook van mij. Vergeving van zonde. Dat is een wonder. Want God is dat niet verplicht. Maar God wil het doen uit genade. Dat het bloed mag druppelen in de gemeente. En dat het bloed betekenis voor ons gaat krijgen. En dat het bloed ons dierbaar wordt en kostbaar wordt. Maar gemeente, rechtvaardigmaking, de vergeving van zonde. Dat is slechts een beginpunt. Hoort u het goed? De rechtvaardigmaking, de vergeving van zonde, dat is slechts een beginpunt. Want de heiligmaking, die volgt erop. Die heeft er alles mee te maken. Het doel van de rechtvaardiging is de heiligmaking. Waarom schenkt de Heere ons vergeving van zonde? Opdat wij voor de rest van ons leven, afgezonderd voor de Heere, toegewijd aan Hem, ons hele leven aan Hem opofferen als een offer. Dus het doel van de rechtvaardigmaking, dat is de heiligmaking. Dat wij voor de rest van ons leven niet dubbelhartig leven, niet een beetje voor de wereld en een beetje voor God, maar dat als daar een breuk komt, als daar een knak komt in ons leven, als wij mogen zien dat Christus voor ons aan het kruis is gegaan en de liefde van God in ons hart is uitgestort, dan komt daar een wederliefde om voor de rest van ons leven tot eer van Hem te leven. Niet omdat het moet, maar omdat ik niet anders kan. Omdat daar hier in mijn hart een evangelische droefheid is gekomen over de zon. En ik verlang ernaar, hoe langer hoe meer, weg te breken van de zon en toegewijd aan de Heere te leven. En dat kan met veel strijd gaan. Dat kan met veel aanvechting gepaard gaan. Dat kan met vallen en opstaan gepaard gaan. Maar op de bodem van mijn hart is daar iets gebeurd. Een levensvernieuwing. Ik kan niet anders en ik wil niets liever dan heilig en toegewijd voor de Heere leven. En dat beeld van de rechtvaardigmaking en de heiligmaking, dat lezen we al in het Oude Testament. Dan zien we daar de tabernakel. De plaats waar de Heere wilde wonen. En dan zien we daar in het voorhof staan het brandofferaltaar en het koperen wasvat. Op het brandofferaltaar, daar vloeide het bloed tot vergeving van zonde. En het koperen wasvat, dat zag alles ook op de reiniging. O, de vergeving en de reiniging, die horen bij elkaar. En die moeten we niet uit elkaar halen. En dan gebruikt Paulus hier in de brief aan de Hebreeën de christologie. Hij gebruikt een christocentrische prediking om de gemeente aan te sporen, te vermanen en te bemoedigen om toegewijd aan de Heere te leven. En dat zien we vooral ook in hoofdstuk 12 vers 1. O, waar de Heere de Hebreeën erop wijst. Zie nou op Jezus. O gemeente, als we nadenken over heiligmaking, o, dan moeten we dat niet losmaken van Christus, want Christus is onze heiligmaking. O, Hij is het die het in ons uit wil werken. Hij is de overste leidsman en de voleinder van het geloof. O, als we dat vanmorgen niet zouden weten, dan zouden we er, ja, in eigen kracht kunnen we er nooit iets van terechtbrengen. Maar als we dat niet zouden weten, dat er één is die in ons die heiligmaking wilt uitwerken, o, dan zouden we teleurgesteld naar huis gaan. Want als wij vanmorgen nadenken over heiligmaking, dan moeten we allemaal ons voor de Heere verootmoedigen en zeggen, Heere, wat schiet ik daar toch in tekort? Wat breng ik er dan toch slecht vanaf? Maar luister, gemeente, er is er één. En zijn naam is Jezus. En Hij is de voleinder van het geloof. O, Hij weet wat onze strijd is in de praktijk van ons dagelijkse christenleven. Hij weet wat onze boezemzonden zijn. Hij weet wat onze strijd is. Hij weet waar wij krachteloos zijn en wij roepen tot de Heere, zeggen, Heere, help. O, gemeente, laten wij zien op Hem. De voleinder van het geloof. dewelke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Gemeente, de Heer Jezus, Hij is verheerlijkt. Hij zit aan de rechterhand van de troon van God. En dan mogen we als gemeente weten dat we een vrijmoedige toegang tot Hem hebben. Om door Hem geholpen te worden ter bekwamer tijd. Op de juiste tijd. In onze strijd. In onze aanvechting. De gemeente, Paulus die zegt in hoofdstuk 12 vers 14. Jaag de vrede na met allen en de heiligmaking zonder welke niemand de Heere zien zal. Dus zonder heiligmaking, gemeente, zullen wij de Heere niet zien. Nu niet, hier op aarde niet, en straks niet, als we voor Hem zullen staan. Nu niet, als wij in zonde leven en als wij in wereldsgezindheid leven of een slordig leven leiden, dan zullen we de Heer hier op aarde niet zien. Dan zullen we Hem niet ervaren, dan zullen we geen gemeenschap met Hem hebben. Dan zitten we zo verstrikt dat Jesaja 59 vers 1 en 2 zegt, het zijn onze zonden die scheiding maken tussen God en onze ziel. Psalm 66 vers 18 zegt, al had mijn hart naar ongerechtigheid gezien, de Heere zou niet gehoord hebben. Dus wanneer wij in wereldsgezindheid leven, wanneer wij in slordig leven leiden, dan kan de Heere ten diepste niet antwoorden in ons leven. Dan is het nodig dat wij ons verootmoedigen en met berouw tot Hem gaan en onze zonde belijden. Opdat er weer een geopende toegang mag zijn tot de genadetroon van God. Gemeente, wij worden opgeroepen om heilig voor de Heere te leven. Waarom? Wel omdat de Bijbel zegt in 1 Petrus 1 vers 17. Wees heilig, want ik ben heilig. God is heilig. Hij is gezeten in majesteit en heerlijkheid. Hij heeft ons geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En nu verlangt Hij ernaar dat wij als gemeente ook heilig leven. En Hij komt door de Heilige Geest. Jongens en meisjes, de Heilige Geest. Geen blijde geest. Geen zachtmoedige geest, maar een heilige geest. En die heilige geest, die komt in ons wonen op het moment dat we wederom geboren worden. En dat is zo'n groot wonder, wat ik met mijn verstand niet kan begrijpen. Dat de heilige God in mij onheilige zondaar komt wonen. En dat doet me denken aan het beeld van de woestijn. Om het vanmorgen duidelijk te maken, ook voor de jongeren onder ons. In de woestijn, daar zien wij het volk Israël van Egypte naar Kanaan gaan. En in de woestijn, daar heeft het volk zo nu en dan ook neergestreken. En dan hebben ze ook daar al die tenten opgezet. Duizenden tenten. Maar er was daar één tent. Een hele bijzondere tent. De tent der samenkomst. Die kennen jullie wel, jongens en meisjes. De tent der samenkomst. En wat had de Heer daarvan gezegd? De Heer had gezegd, daar wil ik wonen. En vanuit die tent der samenkomst wil ik spreken tot mijn volk. Daar in die tempel, later is het de tempel geworden, die tent der samenkomst, dat is de tempel geworden. En dan zien wij Gods heerlijkheid, zien we daar neerdalen als Salomo de tempel inwijdt. Omdat de Heere vanuit die tempel tot het volk wilde spreken. En nu een vraag aan jullie jongens en meisjes. Jongen. Als we nou in het nieuwe verbond leven en wij het Nieuwe Testament mogen hebben, wat is dan De tempel anno 2007. Wat is nu de tempel? Ja, zeg je dat is. Dat is misschien het kerkgebouw waar wij in zitten. Nee. Wat zegt 1 Korinthe 3 vers 16 en 17 en 1 Korinthe 6 vers 19 en 20? Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest van God in u woont? Zo iemand de tempel van God schendt, die zal God schenden, want de tempel van God is heilig, welke gij zijt. En nu komt de heilige God in de wedergeboorte in een onheilige zondaar wonen. En vanaf datzelfde ogenblik wordt ons lichaam een tempel van de Heilige Geest. Nou, daar is nou de Heilige Geest vanmorgen voor nodig om dat voor ons open te maken. Want voor sommigen is dat vanmorgen misschien nieuw. Dat je hier vanmorgen zit en zoals u hier zit, als u mag weten dat u de Heer Jezus toebehoort. Dat de Heilige Geest hier diep aan de binnenkant van ons hart woont. En dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. En dat de Heer van dat lichaam zegt: ik heb u duur gekocht. Want ik heb mijn bloed gestort aan het kruis van Golgotha. Om voor jou, om jouw leven, om jouw lichaam een tempel van de Heilige Geest te maken. Dus waarom worden wij opgeroepen tot heiligmaking? Wel, wij zijn duur gekocht door het bloed van de Heer Jezus. Als we de Heere mogen kennen. En daarom verlangt de Heer daarna dat wij ook die lichaam rein en heilig bewaren. En die verlangt daarna dat de lichaam, de tempel van ons leven, steeds meer toegewijd wordt aan Hem die we toebehoren. En dan kom ik bij mijn tweede gedachte. En dat gaat over: wat is dan eigenlijk heiliging? Ik heb het gezegd, Paulus die gebruikt de christocentrische prediking in dienst van de gemeentevermaning. Dus als Christus nou centraal wordt voor mij, als kruis en opstanding. Dat wat Christus aan het kruis heeft gedaan. En dat hij is opgestaan uit de dood. Als dat nou mijn leven wordt. Mijn eten en mijn drinken wordt. Dat ik zonder de Heer Jezus niet meer kan verder leven. Dat hij mij dierbaar is geworden. Wat heeft het nou voor gevolgen hier aan de binnenkant van mijn hart? Wel, ik ga toegewijd voor hem leven en ik ga mij ook al meer en meer voor God afzonderen. Als wij echt kijken naar het Griekse woordje voor heiligmaking, hagiasmos. Wat betekent dan dat Griekse woordje? Dat betekent afzondering, toewijding. Dat is heiligmaking. Afzondering, toewijding. Toewijding is eigenlijk het positieve deel. Afzondering, dat is het negatieve deel. Toewijding, dat is meer en meer. Op Christus zien, alles van hem verwachten, alles in zijn handen leggen. En afzondering, dat is de negatieve zijde. Ik ga mij wegkeren van de zonde. Ik ga mij afkeren van de afgoden in mijn leven. En daarom zegt de Heer Jezus, of zegt de Heere God al in Leviticus 20 vers 26. En gij zult mij heilig zijn. Want ik de Heere ben heilig. En ik heb u van de volken afgezonderd. Opdat gij van mij zoudt zijn. Afgezonderd opdat gij van mij zoudt zijn. O gemeente, als we dat toch in ons leven mogen gaan leren zien, dat wij van Hem mogen zijn. Dat wij Christus toebehoren. Dan kan het niet anders. Als een heilige vanzelf zijn, dat ik ernaar verlang om weg te breken van de zonde. Want ik krijg daar een droefheid in mijn hart over die afgoden in mijn leven. En laat ik het vanmorgen maar eens aan u en jou vragen. Zijn daar afgoden in ons leven? Die wij nog lief hebben. Die wij nog koesteren en beminnen. Afgoden waarvan wij niet gelijk misschien zeggen dat het zonde is. Maar waarvan de Heer ons vanmorgen overtuigt dat het wel zonde kan zijn. Wat zien wij hier bijvoorbeeld bij dit gedeelte wat Paulus hier beschrijft? Hij spreekt hier over Esau. Esau was een onheilige, zegt Paulus in hoofdstuk 12, vers 17. Vers 16. En Paulus zegt, wij moeten geen hoereerder zijn. We moeten niet hoereren met de afgoden. Want hoereren, dat betekent dat wij constant van twee walletjes eten. Overspel pleeg. Tussen de Heere God en de afgod die we hebben in ons leven. Maar dan zegt Paulus dat we ook geen onheiligen zijn zoals Esau. En wat zien we bij Esau? Die heeft door zijn gulzigheid, door die spijzen, door die schoten met linzenmoes, heeft hij het recht van zijn eerstgeboorte weggegeven. En daarna wilde hij de zegening beërven, maar die heeft hij verworpen. Dus we zouden eigenlijk kunnen zeggen, Esau was een onheilige, omdat hij uiteindelijk niet gehoorzaam was aan de Heer. Hij heeft uiteindelijk door zijn zondige begeerte en door zijn gulzigheid, heeft hij zijn zegen kwijtgeraakt. Nou ja, een bord met eten zouden we kunnen zeggen, dat is toch op zichzelf geen zonde. Ja, voor Esau werd het zonde, omdat hij dat bord met eten belangrijker vond dan de zegen van God. En zo kunnen daar dingen in ons leven zijn. En ik kan dat vanmorgen niet voor u duidelijk maken. Maar Gods geest die wil vanmorgen met ons spreken. En wat is er dan op dit moment in u of jouw leven wat belangrijker is dan de persoon van Christus of de dienst van God? Dat kan bijvoorbeeld een bepaalde hobby zijn. Dat kan een bepaalde hobby zijn. Ik zeg, die hobby op zichzelf, een bord met eten op zichzelf is niet verkeerd. Een hobby op zichzelf hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Maar als het een afgod wordt, als het voor ons belangrijker wordt dan de zegen van God in ons leven, dan is het zonde. Want de Heere wil op nummer 1 staan. De Heere wil de belangrijkste plaats in ons leven innemen. En nogmaals, ik kan het vanmorgen niet duidelijk maken. Maar ik weet één ding. Dat de Heilige Geest gekomen is. Om de wereld te overtuigen van zonde. En hij zal ons in al de waarheid leiden. En als ik iets mag zien wat mij tot vreugde stemt of wat mij verwondering geeft, is dat ik de gemeente niet hoef te preken van en u mag dit niet en u mag dat niet en u mag zus niet en u mag zus niet. Ik heb het al gezegd, dan krijgen we wettisch fariseers. Maar ik wijs u vanmorgen op de Heilige Geest die de zonde zo ordentelijk voor ogen kan stellen dat als ik de Heer mag toebehoren, dan is het Gods Geest die vanmorgen in ons dingen laat zien die op dit moment zonde zijn in ons leven. Dat hoef ik niet concreet te maken. Dat kan wel. Maar Gods Geest die overtuigt van zonde. En die zegt vanmorgen, misschien tegen u, is uw werk belangrijker of is de dienst van God belangrijker? Is carrière maken belangrijker of de goedkeuring van de Heer in uw leven? Kortom, het is Gods Geest die ons duidelijk maakt waarin wij niet toegewijd voor de Heere leven en wat wij nog hanteren in ons leven, wat afgoden zijn. Het tweede wat ik zou willen zeggen over heiliging, wat dat is dat ik ga leven in een leven van gehoorzaamheid. Ik ga de afgezonderde toegewijd aan de Heere leven, maar heiligmaking is ook een leven van gehoorzaamheid. En ik zou jullie allemaal willen aansporen om thuis vanmiddag eens de Dordtse leerregels te bekijken en dat aspect van de gehoorzaamheid, dat zijn we kwijt. Maar in hoofdstuk 5, daar staat een prachtig gedeelte beschreven. Of nee, dat is hoofdstuk 3 en 4 is het. Artikel 16. Daar wordt gesproken over het feit dat de Heere door wedergeboorte in ons een gewillige en oprechte gehoorzaamheid van de geest gaat werken. En deze gewillige en oprechte gehoorzaamheid, die gaat de overhand krijgen. Staat daar. In hoofdstuk 3 en 4, artikel 16. Dus er komt in ons een gewillige en oprechte gehoorzaamheid en die gaat de overhand krijgen. Wij gaan dus steeds meer en meer leven in gehoorzaamheid. In gehoorzaamheid. En jongens en meisjes, daar zit het woordje horen in. En wat betekent horen? Horen, dat kan ik alleen maar als ik mijn oren open doe. Dus wat is heiligmaking? Dat is wat Paulus zegt aan het begin van zijn bekering. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Onze oren, die worden gewillig om te horen naar wat de Heere tot ons zegt. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Dus die boze wil van nature, zegt de Dordtse leerregels, die wordt omgebogen. En die wil, die gaat steeds meer gehoorzamen aan datgene wat de Heere in zijn woord zegt. Ons leven wordt steeds meer ingericht op het pad van de gehoorzaamheid. Ik ga steeds meer Gods wil doen in mijn leven. Steeds meer en meer. En dat is wat wij al meer en meer moeten leren verstaan. En dat is wat de Heer ook vanmorgen ons wil onderwijzen. Een heel aangrijpend gedeelte in de Bijbel is 1 Samuel 15. Waar Saul de opdracht krijgt om de Amalekieten uit te roeien. Het volk Amalek, dat is een beeld van de duivel, een beeld van de boze. Amalek, wat hadden ze gedaan? Deuteronomium 25, staat dat beschreven, staat dat het volk Israël aangevallen in de staart toen ze moe en mat waren. Wat betekent dat, jongen? Wie waren daar in de staart toen het volk Israël tussen Egypte en Kanaan was? Wie zat er daar in de staart van het volk? Dat waren de vrouwen en de kinderen. De zwakke plek van het volk. En die geraffineerde Amalek met zijn navolgelingen, die viel het volk Israël aan in de staart op die zwakke plek. Toen ze moe en mat waren. En wat moeten wij leren in ons leven? Ook in de weg van heiligmaking. Dat Satan ons vaak tot verzoeking brengt. En tot verleiding brengt. Tot zonde brengt. Als wij moe zijn. En op de zwakke plek in ons leven. En iedereen heeft zo zijn zwakke plek. Waar hij misschien vroeger mee geworsteld heeft. En ook na ontvangen genade nog. Een boezemzonde of een boezembegeerte. De een die kan zitten met zijn geld. Die kan slapen met zijn geld. Een zwakke plek in zijn leven. Daar moet hij alert op zijn. Want Satan zal die persoon altijd weer proberen. Op dat punt weer een zonde te laten vallen. Ikke. Nog meer geld. Nog meer geld. En de ander die zit met een zwakke psyche. Dat is een zwakke plek. Een zwakke psyche. Snel moedeloos. Snel neerslachtig. Het snel niet meer zien zitten. En Satan zal ervoor proberen om tegenslagen op je pad te brengen. Dat je weer in moedeloosheid valt en in zonde valt en bitter wordt. En kwaad wordt naar de kinderen toe. Satan valt ons aan. Op de zwakke plekken in ons leven. En vaak aan het einde van de dag als we moe zijn. Als we thuiskomen, als man heb je hard gewerkt. En je komt thuis en de kinderen zijn een beetje druk en dan ga je weer, ik zeg het vanmorgen maar even heel direct, maar dan ga je weer door het lint. En dan gelijk weer die schuld. Dat verdriet over die zonde, over dat uitval, over die bitterheid, over die wrok. En wat moeten we dan doen? Laten we het maar praktisch maken vanmorgen. Wat moeten we dan doen? Niet verder gaan. Niet eroverheen stappen. En Johannes 1 vers 9 zegt, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. O, wat een wonder. Een overste leidsman, een volleinde des geloofs. O, als er nou vanmorgen mensen zijn in de kerk die zeggen, o, als ik ziek op mezelf, zonde, zonde, zonde. Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak, een advocaat bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige, hij die geen zonde gekend heeft, hij die in geen zonde is gevallen. O, dan zegt 1 Johannes 1, zegt, en het bloed van Jezus reinigt van alle zonde. Maar dan zegt 1 Johannes 1 ook, indien wij gezondigd hebben, indien wij onze zonde belijden, God is getrouw en rechtvaardig, dat hij de zonde vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid. Indien wij onze zonde belijden. Wat is dat belijden? Dat is hetzelfde ervan zeggen wat God ervan zegt. Namelijk dat het zonde is. En als ik dan uitgevallen ben naar mijn kinderen, als dat nou vanmorgen bij iemand het geval is, wat moet je dan doen? Om naar je vrouw. Of naar anderen om je heen. Dan moet je teruggaan naar je vrouw. Dan moet je teruggaan naar je kinderen. Dan moet je zeggen, sorry. Wil je het papa vergeven dat papa net zo lelijk heeft gereageerd? Want de Heer vindt dat niet goed. Het is zonde. Ik wil jullie vergeving vragen. Aan je vrouw. Zeg je vrouw, ik wil je vergeving vragen dat ik net zo lelijk tegen je deed. Dat je als vrouw naar je man toe zegt, sorry, vergeef het me dat ik net zo lelijk heb gedacht. En dan ga je terug naar de Heer. Zeg je, Heer, vergeef het me, Heer, dat ik zo'n onverbeterlijk schepsel ben. Heer, reinig mij met uw dierbaar bloed. En dan zegt de Bijbel dat de Heer de zonde werpt als we ze beleden hebben. Dat de Heer ze werpt in een zon, in een zee van eeuwige vergetelheid. Dan is het weg voor de Heer. De Heer ziet die zonde niet meer. Maar gemeente, als wij zondigen ten opzichte van elkaar, dan moeten we dat goed maken. En naar de Heer goed maken. En als het een zonde is tussen ons en tussen God, dan wil de Heer dat wij het voor de Heer belijden. En dat we het ook bij de Heer brengen. En pleiten op het bloed dat reinigt van alle zonde. Maar goed, dan kom ik even terug op dat beeld van Amalek. Ik had het over gehoorzaamheid. Amalek had het volk aangevallen en dan zegt de Heer later in 1 Samuel 15, zegt de Heer tegen Samuel, dat Saul, Amalek en het volk en al zijn navolgingen allemaal moet uitroeien. Omdat ze dat gedaan hadden. En Saul die gaat aan de slag en wat gebeurt er? Hij laat de koning van Amalek, Agag, laat hij leven. En hij laat de beste lammeren en de beste beesten laat hij leven. En dan hoort Samuel het geblaat van schapen. En dan gaat Samuel gaat naar Saul toe en zegt, Saul, wat doe je nu? Ik heb je toch opdracht gegeven dat God wil dat Amalek geheel uitgedelgd zal worden. En dan komt Saul met een hele vrome opmerking en zegt hij, ja, maar ik heb het in leven gelaten, die beesten, om ze de Heere, uw God, op te offeren. En wat zegt Samuel dan? Gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerken dan het vette der ram. Gehoorzamen is beter dan slachtoffer. En gemeente, wij kunnen heel actief zijn. Wij kunnen ontzettend actief zijn om dingen voor de Heere God te doen. We kunnen heel trouw ons geld in de collectezak doen en daarmee misschien een behagelijk gevoel krijgen dat we goede christenen zijn. Maar de kern van het christenleven, dat is een levende verhouding met Christus. Geen dode vormen godsdienst. Niet wet op wet en regel op regel. Maar een levende verhouding met Christus. Die tot uitdrukking komt in een leven van gehoorzaamheid. gehoorzaamheid. Heiligmaking, dat heeft alles te maken met gehoorzaamheid. Wij zitten hier niet in de kerk om een evangelische vermaning te krijgen, om vervolgens maar gewoon weer door te leven. Denken, nou ja, vooruit, dat is nou die boezemzonde in mijn leven. Ach, daar moet ik maar mee leren leven. Nee, de Heere, die overtuigt ons van zonde. En die wil ook dat we gaan breken met zonde. Dat wij in gehoorzaamheid gaan leven. Dat we zijn wil gaan doen. Dat we ons afzonderen van de zonde. En enige onreinheid. Heiligmaking, dat is eigenlijk niets anders dan wat het doopformulier zegt. Dat wij toe-eigenen hetgeen we nou reeds in Christus al hebben ontvangen. Heiligmaking, dat is eigenlijk niets anders dan worden wie ik al reeds in Christus ben. Want in Christus ben ik rechtvaardig, in Christus ben ik volmaakt, in Christus ben ik heilig in de ogen van God. Maar door het geloof, door de praktijk van het dagelijkse leven heen, ga ik toe-eigenen, ga ik worden wie ik al reeds in Christus ben. Dus kortom, wij worden innerlijk steeds meer krijgen wij de gezindheid van Christus. En uiterlijk gaan wij ons steeds meer gedragen als Christus. En ik kan eigenlijk niets anders zeggen dan dat Christus steeds meer gezien wordt in een ieder van ons. Dat als wij elkaar over 2 jaar zouden ontmoeten als de Heer het geeft, dat wij in elkaar nog meer van Christus mogen zien. Van zijn liefde. Van zijn zachtmoedigheid. Van zijn geduld. Van zijn heiligheid. Van zijn gehoorzaamheid. Van zijn zelfbeheersing. Steeds meer en meer worden wie we al reeds in Christus zijn. Gemeente, we gaan afsluiten. Paulus, die roept de gemeente op om de heiligmaking na te jagen zonder welke niemand de Heere zien zal. En nou is de grote vraag vanmorgen natuurlijk ook, hoe word ik dan die heiliging deelachtig? Ik wil er niet te veel over zeggen vanmorgen. Maar ik zou zeggen, onderzoek nou thuis eens Johannes 15. Daar staat het geheim hoe heiligmaking deelachtig wordt. Wat staat daar? Zonder mij kunt gij niets doen. Daar moeten we vanmorgen maar mee beginnen. Als wij ons leven naast de standaard van Gods woord leggen, dan moeten we vanmorgen belijden, Heer, wat schiet ik toch in heel veel dingen tekort. Maar dat we vanmorgen niet op die loopbaan daarin blijven liggen, in die meneur. In dat negatieve, het is niks en het zal nooit niks meer worden. Dat zegt de Bijbel niet. Dat zegt de Bijbel niet. Want na Romeinen 7, dan zegt Paulus wel, ik dank God door Jezus Christus. En dan komt daar Romeinen 8. In die ellende, ik ellendig mens, in die wanhopigheid, komt daar een noodkreet naar de Heer. In dat verstaan zonder de Heer kan ik niks doen. Komt daar Romeinen 8, het leven door de Geest. Hij is de wijnstok. Ik ben de rank. En zonder hem kan ik niks doen. Heiligmaking, dat is eigenlijk niets anders dan leven uit Christus. Leven door de Geest. Alles van hem verwachten. In mijn leegheid, in mijn worsteling, in mijn zonde, in mijn strijd, in alles. Niet op de loopbaan blijven liggen. Niet alleen klagen over het verdorven eigen ik. Maar omhoog kijken vanmorgen. Zien op hem. De overste leidsman. En de voleinder des geloofs. Die de loopbaan heeft gelopen. Aan wie wij ons vast mogen klampen. En mogen zeggen, Heere, doe u het in mij. O Heere, openbaar uzelf in mij. In de kracht van uw opstanding. In de weg van sterren. Heiligmaking deelachtig worden. Dat is eigenlijk sterren. Leven door te sterven. Het stervende leven van de levende kerk. Want naarmate ik mag sterven aan mijn eigen ik. En aan mijn eigen verwachtingen. En aan mijn eigen pogingen tot heiligmaking. Komt daar een optie naar hem. En zeg: Heere, openbaar dan u zelf maar in mij. In de kracht van uw opstanding. Opdat Christus zichtbaar mag worden in mijn leven. Amen. We gaan met elkaar danken. Heere, Heilige God. O, wilt u ons een indruk geven, Heere, wat het betekent, wat u in uw woord zegt: wees heilig, want ik ben heilig. O Heere, uw knecht Jesaja heeft daar een indruk van gehad toen hij de heilige seraf zag, die hun aangezichten bedekte en het uitriepen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen en de ganse aardrijk is van zijn heerlijkheid vol. Uw knecht Johannes, die met u geleefd had, Heer Jezus, tijdens uw omwandelingen op aarde, kreeg een ontmoeting met uw majesteit en heiligheid. Daar op Patmos. En hij viel als dood aan uw voet. En nu zitten wij hier, Heere, vanmorgen hier in de kerk. 2000 jaar later. En dan belijft er, Heere, niet anders dan een schuldbelijdenis over. Heere, wij verstaan zo weinig van uw heiligheid. O Heere, wij verstaan zo weinig van uw glorierijke majesteit. En Heere, uw heiligheid wordt zo weinig gezien in ons leven en in de gemeente naar de naam van Christus genoemd. O Heere, vergeef het ons. Dat we zo voor onszelf kunnen leven. Vergeef het ons, Heere. Dat wij zo in slordigheid en gezapigheid kunnen leven. O Heere, we danken u vanmorgen. Dat we onze zonde bij u mogen brengen aan de voet van het kruis. En dat we weten dat het bloed van Jezus reinigt van alle zonde. O Heere, wij danken u dat we mogen weten. Dat we tot u mogen komen en dat u zegt. Dat u het in ons wil doen en dat u nou alles wil geven wat nodig is. Want u zegt het in uw woord. Dat wij vrijmoedig dat aan u mogen vragen. Want zo gij iets ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. O Heere, leer ons meer van uw gehoorzaamheid. Leer ons meer gehoorzaamheid. Leer ons meer toewijding. Heere, leer ons alles. Op de leerschool van uw Heilige Geest. Heere, we danken u vanmorgen voor dit woord. Wilt u ons, Heere, nabij zijn als we naar huis gaan. Dat we het woord zullen herkauwen. Zullen opeten. Zullen overdenken. De tekstgedeelte zullen nalezen. Opdat het een spoor mag trekken in ons leven. Opdat wij een lichtend licht. En een zoutend zout mogen zijn te midden van een krom en verdraaid geslacht. O Heere, we verlangen ernaar. Dat de gemeente van u in Nederland opnieuw een licht op de kandelaar wordt. En een stad op een berg. We verlangen ernaar, Heere, naar herleving. Naar de doorwerking van uw geest. Want Heere, als uw gemeente hun heiligmaking terugkrijgt. O Heere, dan zullen ze getuigenis zijn voor de wereld. En daar bidden we om. Heere, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel voor uw woord. Vergeef het gebrekvolle, zegen het uwe en ga met ons mee in Jezus' naam. Amen. De slotzang is Psalm 86, het zesde vers. 86, zesde vers.